Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie weer allemaal gekomen zijn. Wie is er nu voor het eerst eigenlijk? Wie er voor het eerst? Fantastisch. Ik hoop dan weer een goede avond met elkaar gaan beleven. Het ontroert mij en het doet mij wat om te merken dat er een enorme verlangen is om meer van God te ervaren. Omdat steeds meer christenen ook ontdekken van het lukt ons niet in onze eigen kracht, het lukt ons niet in onze eigen spanning. We hebben een kracht van buitenaf nodig om in vuur en vlam te geraken. En ik hoop dat we elkaar vanavond daarmee mogen inspireren. Vooraf. Mijn boek ligt hier nog steeds. Ik dacht dat ik het allemaal verkocht had vorige week, maar het was toch niet zo. Het gaat je goed. Voor 15 euro kunt u meenemen. Dus als u wat bemoedigd geworden door de week ook dus wat geestelijke lectuur wil lezen, neem het mee voor 15 euro. Of om cadeau te geven aan iemand. Dat ga je goed. Het andere punt is, we gaan proberen om het op te nemen. Ik neem aan dat die aanstaat. Dus we gaan de Bijbelstudies opnemen en die gaan verschijnen op de website van de Evangelische Kerk van Meeuwen. Dus daar kunt u later nog eens een keer de toespraken beluisteren. Ik ben iemand, als ik ergens naartoe rijd, dan wil ik eerst een kaart in mijn hoofd hebben. Ik wil weten waar ik naartoe ga. Ik heb wel een kaart nodig en dan weet ik waar ik naartoe ga. Ik vertrouw niet zozeer op de GPS. Ik moet een mentale kaart in mijn hoofd hebben. En eigenlijk is dat altijd zo. Onlangs hebben we een cursus gevolgd. En op een gegeven moment, de tweede dag, was ik een beetje in de war, want die docenten waren zo enthousiast. Ze sprongen van het een naar het ander, allemaal leuke filmpjes en toestanden. Dat was allemaal heel boeiend, maar ik raakte een beetje de draad kwijt en ik zag het overzicht niet meer. Fijn hebben we daar weer in gaan verdiepen. Ik ben artikels gelezen. En de derde dag zat ik weer helemaal op één lijn, want ik had die kaart weer in mijn hoofd. En eigenlijk is dat voor mij hetzelfde met de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest heeft mij vaak enorm in verwarring gebracht. Door allerlei getuigenissen, soms verwarrend, soms tegenstrijdig, subjectieve verhalen van mensen, dat ik dacht, maar wat is nu de kaart? Wat is nu, hoe zit dat nu eigenlijk? Wat is het model? En daarom is het zo belangrijk dat we de Bijbel hebben. Er zijn natuurlijk ontzettend veel goede boeken met verhalen, met getuigenissen. Ik las onlangs een boek, misschien hebben jullie dat, van Ronnie Heijboer. Wie van jullie heeft dat? Verschillende. Prachtige verhalen. Maar toen ik het las, dacht ik, maar wat is de kaart? He? Omdat ook in dat boek niet echt gerefereerd wordt naar het woord van God. En het is zo ontzettend, en het is een goed boek, pas op, he? Ik zeg er niks verkeerd tegen. En er zijn ontzettend veel mooie verhalen. En we hebben die nodig, die inspireren ons. We hebben getuigenissen nodig. Maar we hebben voortdurend ook het woord van God nodig om dat te toetsen. Want hierin moeten we het kunnen verantwoorden. Hier is de kaart. He? En de bedoeling van deze avond is dat wij woord en geest met elkaar gaan verbinden. Dat we overtuigd worden vanuit het woord van God. Het woord van God maakt leven, het woord van God geneest. God gebruikt nu eenmaal dit woord van God. Dit helpt ons om het duidelijk te zien van waar het om gaat, wat Gods bedoeling is. En hoe de Heilige Geest ruimte wil krijgen in ons leven. Weet je, ik heb al meer gezegd, de evangelische beweging heeft eigenlijk haar eerst geboorterecht een stuk verkwanseld. Tot aan 1900 was het thema van de Heilige Geest, stond bovenaan in de evangelische beweging. Grote opwekkingpredikers zoals Jonathan Edwards, Wesley, Finney en Moody, noem ze maar op, Tory, waren allemaal vervuld met de Heilige Geest en legden de nadruk in de prediking, mensen, je moet vervuld worden met de Heilige Geest. Het is ontzettend belangrijk dat je de Heilige Geest diep ervaart in je leven. Toen de Pinksteropwekking kwam, begin van de 20e eeuw, begin 1900 in Los Angeles, toen hebben zich veel christenen zich daarvan afgekeerd. En veel mensen zeggen dat kwam omdat ze het spreken in tongen centraal stelden, maar het erge is, dat vooral was omdat het zwarte mensen waren. Er werd discriminatie vanuit van het kan toch niet dat de zwarte de Heilige Geest krijgen. De evangelische christenen zijn afgekeerd van de Heilige Geest. En ze hebben het geboorterecht hebben ze verkwanseld. En het is belangrijk dat wij weer teruggaan naar woord en geest zoals dat in de 19e eeuw door bekende opwekkingsprekers zoals Moody en Finney en noem maar op, die dat op een prachtige manier met elkaar hebben verbonden, dat we dat weer terugvinden. En dat we zien van, we hebben een prachtige schat, we hoeven het niet in eigen kracht te doen. Het is niet alleen maar ons verstand. God wil door ons hele persoon heen werken en ons vervullen met de Heilige Geest. En ik hoop dat vanavond daar weer een bijdrage aan te leveren. En we gaan echt een stuk Bijbelstudie doen, want ik wil dat u overtuigd raakt vanuit het woord van God. En we gaan met elkaar lezen 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. En ik ga de herziene Statenvertaling gebruiken vanavond. En we gaan eerst die versen maar met elkaar lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. En dan kan niemand zeggen, Jezus Heer, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En een ander geloof en door dezelfde geest en een ander genadegaaf van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en een ander profetie en aan een ander de onderscheiding van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En dat is belangrijk. Wij geloven heel sterk in de soevereiniteit van God. Wij kunnen God niet dicteren, we kunnen God niet voorschrijven. God is soeverein. Vanuit zijn soevereiniteit handelt met ons. En het is belangrijk dat we gaan kijken, hoe handelt God? Hoe wijst hij de weg? En wij kunnen niet God voorschrijven hoe hij moet handelen. Hij gaat met ons op weg. En hij zegt, volg mij maar. En zie maar wat ik aan het doen ben. Het eerste wat Paulus probeert duidelijk te maken, mensen, wees niet bang voor de Heilige Geest. Wees niet bang voor de Heilige Geest. Dat is wat hij in de eerste verse van de hoofdstuk 12 probeert duidelijk te maken. De Heilige Geest neemt het niet van ons over. Wat hij Paulus probeert duidelijk te maken is, dat het is niet zoals met de demonische geesten bij de heidense godsdiensten, dat krachten of machten het overnemen en dat mensen eigenlijk een willoos werktuig zijn. Een bekend voorbeeld daarvan is bij het orakel van Delphi, dat daar dan vrouwen neergezet werden boven een bepaalde rotsspleet waar giftige dampen opstegen en die vrouwen gingen dan hallucineren en vanuit die kanker die ze uitstoten probeert dan Christus allerlei voortekenen uit te leggen en te zeggen wat de goden als het ware gezegd hadden. Wel, Paulus probeert uit te maken, zo werkt het in ieder geval niet. De Heilige Geest is niet een kracht die je zomaar voortdrijft, een kracht die je zomaar beheerst, die het overneemt. Je hoeft ook niet bang te zijn voor de Heilige Geest dat je dan opeens gaat zeggen van, oei, nu zeg ik misschien Jezus is vervloekt. Huh? Als mensen in een andere taal beginnen te spreken, in tongen beginnen te spreken, van oei, maar misschien zegt nu Jezus is vervloekt. Hij zei, dat kan helemaal niet. Want de gaven die van God zijn, zijn goed. Je kunt ook dood zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus als iemand positief beleidt dat Jezus Heer is, dan weet je, dat is de Heilige Geest. Daar hoef je geen schrik voor te hebben, hoef je geen vragen bij te stellen. Het is eigenlijk heel duidelijk, zegt hij. Als God werkt, dan werkt God duidelijk. God is niet een mistere God, je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet te verdwalen, je hoeft niet te zeggen van oei, we zouden wel eens op een verkeerd spoor kunnen komen. God zegt het er maar, of Paulus zegt het er maar vertrouwen is. God is goed en de Heilige Geest die is eigenlijk ook een gentleman. Ik denk dat de Heilige Geest heel vaak tot ons spreekt, maar dat wij de stem van de Heilige Geest niet horen in ons leven. En dat is niet erg, want de Heilige Geest is ontzettend geduldig. En de Heilige Geest is ook een gentleman. Hij forceert ons niet. Dus soms krijgen wij een indruk. En we zijn eigenlijk vrij om met die indruk van de Heilige Geest iets te gaan doen. God zweept ons niet op. God zegt niet van, en nu moet je luisteren. En als je die doet, word je gestraft. God leidt ons door de stem. En God hoopt alleen dat wij door ons leven met hem daar steeds gevoeliger voor worden. En dat wij steeds meer attent worden op die stem van de Heilige Geest. En dat wij dat meer gaan verstaan. God wil ons dat leren. God zegt als het ware van, ik begrijp dat je de stem van de Heilige Geest niet zomaar hoort. Maar dat is niet erg. Ik wil je bij de hand nemen en ik zal je stap voor stap erin leiden. En je zult er wel in groeien. Vertrouw mij daar maar in. In Jacobus 1 vers 17. Elke goede gave komt van God en mogen we dus vertrouwen hebben. Even nog wat ik vergeten was van dat schema. Misschien er even terug van, ja. Om even duidelijk te maken wat we in die zes avonden gaan doen. Dus de eerste avond, de vorige keer, hebben we gekeken over de Heilige Geest en het Koninkrijk van God. Vandaag gaan we kijken naar de gaven van de Geest van 1 Korinthe 12. Nu zullen we kijken hoe ver we komen, want dat is toch nog een hele brok. De volgende keer wil ik vragen over de liefde van de Geest, 1 Korinthe 13. Nu gaat 1 Korinthe 13 uitgelegd krijgen op een manier die u nog nooit, zoals u nog nooit gehoord hebt. De vierde keer gaan we het hebben over hoe moeten de gaven die functioneren binnen de gemeente. En 1 Korinthe 14 geeft daar een prachtig model bij. De vijfde keer gaan we kijken naar de kracht van de Geest en hoe dat functioneerde in het leven van Jezus. Jezus is ook ons voorbeeld. Hoe functioneert dat bij Jezus en hoe mag dat bij ons? En het laatste is de gave van genezing en het lijden. Hoe zien we dat nu eigenlijk? Er is genezing, maar er is ook lijden. We zullen ook moeten sterven. Hoe verhoudt zich dat nu eigenlijk? En waar mogen we op hopen en hoe moeten we dan voor genezing bidden? Dat gaan wij allemaal hopelijk in deze zes avonden allemaal bekijken. Maar nu terug naar 1 Korinthe 12. Oké, dus we mogen vertrouwen op de Heilige Geest. God is goed. God geeft goede gaven, zegt Jacobus 1 vers 17. En op een andere plaats zegt Jezus, jullie zijn slechte vaders, maar toch, als je zoon je om een brood vraagt, geef je hem geen steen. En als je om een ei vraagt, geef je geen schorpioen. En dan zegt Jezus in het Lucas evangelie, hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen. Als u eerlijk bidt om de Heilige Geest, zal God u ook vervullen met zijn Heilige Geest. Zal u ook de volheid geven. Even om alle misverstanden uit de weg te gaan. De Heilige Geest ontvangt u bij uw wedergeboorte. Laten we dat even vragen. De Heilige Geest is niet een aparte ervaring. De Heilige Geest ontvangt u bij uw wedergeboorte. Maar God wil dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. En God wil dat wij voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. Telkens en telkens opnieuw en steeds meer. Want eerlijk gezegd, als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn we altijd maar een klein beetje. Als wij op dit moment werkelijk allemaal 100% vervuld zouden met de Heilige Geest, ik weet niet eens of ons lichaam dat aan zou kunnen, maar we zouden een complete opwekking hebben. Dat kan niet anders. Hè? We beseffen allemaal, bij elke ervaring die we hebben met God, bij elke vervulling met de Heilige Geest die we hebben, beseffen we, dit is nog maar een deel. En ik wil meer van dat. Meer. En dat is waar we naar uit moeten strekken. Niet denken van, ja maar het zit nu goed bij mij, ik heb mijn ticket naar de hemel. God, je mist eigenlijk dan de clue, ik wil je vervullen met de Heilige Geest. En zeg, ja maar ik heb gisteren een fijne ervaring met de Heilige Geest gehad. Ja, zegt God, maar ik heb toch heel veel meer voor jou klaar liggen. En dat we, God vraagt, honger alsjeblieft, vraag naar mij, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden overgegaan. God wil ons uitstrekken naar die volheid en dat er veel meer is dan wij tot nu toe bidden of beseffen, zegt de Efezebrief. God kan veel meer geven dan wij bidden of beseffen. Een ander punt is, de Heilige Geest is liefde. We gaan het daar de volgende keer over hebben, maar ik wil het toch even benadrukken. De Heilige Geest is liefde. De Heilige Geest is geen straf, is geen oordeel, is geen verwijt. De Heilige Geest is liefde. Waarom heeft God zijn Heilige Geest aan ons gegeven? Om te laten zien hoeveel hij van ons houdt. Dat is de reden. En als de wereld ziet hoeveel God van zijn kerk houdt, dan wordt de wereld jaloers op de kerk. Maar soms zijn de samenkomsten, soms zijn de vergaderingen van christen Waar ik denk van, hoe kan iemand hier jaloers op worden? En lieve mensen, dat komt omdat wij ons niet voordoen, niet uitstrekken naar God, dat we denken dat we het zelf moeten doen. En dat wij in eigen kracht dingen tevoorschijn moeten toveren. Dat we het allemaal zelf moeten doen. God wil ons vervullen met de Heilige Geest om te laten zien, ik hou zoveel van jou. David zegt in Psalm 27, wee mij als ik niet had geloofd de goedheid van God te zien in het land der levenden. God wil zijn goedheid aan ons kwijt. God is goed. En God wil dat delen. God wil laten zien hoe intens hij zijn relatie met ons kan zijn. En dan zal de wereld daarvan onder de indruk komen. Maar goed, meer over de volgende keer. Diversiteit in eenheid. Vers 6. Dan even kijken. Ja, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles en in allen werkt. Er zijn zoveel verschillende genadegaven, er zijn bedieningen zoals we deze in de Efeze, en er zijn werkingen, en die kunnen allemaal heel divers zien, zodat je het verband niet meer ziet. Maar we moeten goed beseffen dat dat nooit tegen elkaar in zal werken. Want ze komen allemaal uit dezelfde bron. En we moeten beseffen van, ik heb een gave. Ja, ik ben zelf... Mijn gaven liggen vooral dan op pastoraal gebied. Maar er zijn mensen die vooral onderwijsgaven hebben. Weer andere evangelisatie. We hebben elkaar nodig. En we moeten heel goed beseffen dat wij niet alle gaven hebben. Dat we maar een deel zijn. Maar alles komt uit dezelfde bron. En het is heel gevaarlijk, en we zien er toch heel wat misstanden rond, als mensen hun gaven of hun bediening gaan isoleren. Er zijn toch al wat predikers de mist ingegaan, doordat ze hun eigen bediening zo zijn gaan isoleren, dat ze denken dat ze alles moesten zijn, alles moesten doen. En uiteindelijk zijn zij op de een of andere manier de fout ingelopen en hun bediening is ten onder gegaan. God wil nooit dat je alleen functioneert. God zegt... Ik wil dat je in een geheel functioneert. Dan gaan we ook kijken bij de volgende keer, als we 1 Korinthe 14 gaan behandelen, dat het gaat om de gemeente. God wil dat je afhankelijk bent van anderen. God wil dat je aanvullend werkt. Als je bidt voor genezing, dan heb je ook wijsheid nodig. Dan heb je ook woorden van kennis nodig. Dan is er ook geloof nodig. Dus je hebt andere gaven nodig om zelf te kunnen functioneren. Ja, ik heb zelf een pastorale bediening, maar ik heb ook mensen nodig die onderwijs geven en die evangeliseren. Je moet samen kunnen optrekken. Volgende, naar vers 7 en 8. De waarde van het individu. De waarde van de mens. God wil eigenlijk laten zien hoeveel wij uniek van waarde zijn. Aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven. Er is niemand van jullie die kan zeggen, ik heb niet de openbaring van de Geest. Aan ieder van jullie is de openbaring van de Geest gegeven. God spreekt tot ieder van jullie en God heeft in ieder van jullie iets gelegd wat uniek is. En dat is ontzettend belangrijk. Want het is niet zo van, ja, er zijn de helft die heeft het en de helft die heeft het niet. We hebben het allemaal. Tot een ieder van ons, aan een ieder van ons is het gegeven. Ieder van elk afzonderlijk. En dat is omdat God wil laten zien dat ieder persoonlijk zo belangrijk is. En eigenlijk is dat heel uniek in die tijd van Paulus. In die tijd was het individu helemaal niet zo belangrijk. Het ging om het volk, het ging om het land, het ging om eer en om macht. En Paulus zegt nee, in het koninkrijk van God is ieder mens afzonderlijk waardevol en belangrijk. En God wil eigenlijk laten zien door jou een gave te geven hoe waardevol jij als mens bent. Hoeveel jij kunt betekenen. En we merken dat toch allemaal als wij onze gaven ontdekken, als wij onze talenten ontdekken, ontdekken wat God ons heeft gegeven, dan voelen we ons waardevol. Misschien dat mensen u verwerpen, misschien dat mensen u minder waardig vinden, maar u weet door uw gaven, ik ben wel van betekenis, God heeft mij iets toevertrouwd. En hoe vaak heeft dat niet een ontroering gebracht? Op het moment dat je een gave van God krijgt en dat je daarvan ontroerd raakt van, goh, Ik heb het ook gekregen. God heeft dat aan mij gegeven. Het werkt ook bij mij. Of bij een gebedsverhoring. Je hebt iets voor gebeden, God verhoort je gebed. Dat geeft toch een enorme ontroering van, God heeft mijn gebed verhoord. Ik ben bijzonder, ik ben waardevol. En God wil dat zijn kinderen zich waardevol voelen. God wil niet dat we ons slecht voelen, God wil dat we ons waardevol voelen. God eert ieder van zijn kinderen. Daar is God op uit. God is niet alleen maar op uit om leiders te eren. God is erop uit om elk kind van hem te eren. Groot of klein, of je nu op de voorkant staat of op de achtergrond staat, maakt allemaal niet uit. Ieder van u, en dat is heel belangrijk, eigen u dat zelf toe. God is erop uit om u persoonlijk eer te bewijzen. En daarom heeft God u de Heilige Geest gegeven. God geeft niet de Heilige Geest alleen maar leiders. Aan iedereen wordt de Heilige Geest gegeven omdat God zijn kinderen wil eren. Omdat God wil laten zien hoe waardevol je bent, hoe belangrijk je bent. Natuurlijk, het gevaar is altijd dat mensen iets van God ontvangen, dat ze zich speciaal voelen, dat ze gaan isoleren, dat ze los gaan werken van anderen. En moeten we dan weer beseffen van de gaven die je hebt gekregen, die heb je niet voor jezelf gekregen, maar je hebt gekregen om te dienen. Volgende. Vers 7. In vers 7 lezen we, aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En in vers 25 lezen we, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Er zijn heel veel dingen die God doet in je leven, bijvoorbeeld gebedsverhoringen of bepaalde zegeningen die God jou geeft, gewoon voor jezelf. Omdat God wil laten zien, zo, ik hou van jou. De gaven die God geeft, die zijn wel bedoeld om anderen te dienen. Dus alles wat God jou heeft gegeven aan gaven, is bedoeld om dienstbaar te zijn in zijn kerk, in zijn gemeente. Het gaat erom dat anderen door jou heen iets gaan zien van het vaderhart van God. We moeten woorden spreken, we moeten onze taken uitvoeren, zodat mensen iets gaan voelen door jou heen. God houdt van mij. En eigenlijk is dat toch het mooiste. Ik merk het ook in de hulpverlening, in het pastoraat, in de preek. Als ik merk dat mensen dichter bij het hart van God komen. Als mensen tegen mij zeggen, ja, dat was een goede preek, een goede bijbelstudie, dat zegt niet zoveel. Maar als ik merk dat mensen daardoor iets van God hebben ervaren, dan zeggen van, ik heb vandaag iets van God gezien, ik heb iets van vandaag van God ervaren, ik heb nu een andere kijk op God gekregen, dan ben ik blij. Want dat is de bedoeling, dat mensen dichter bij het vaderhart van God komen. U mag het allemaal met mij oneens zijn. Dat is niet belangrijk. Als u vanavond maar iets meer proeft van het vaderhart van God, dan ben ik content. Daar gaat het om. Maar God wil zijn liefde aan ons kwijt. In mijn jeugd hoorde ik een keer een predikant die zei, dat was George Brooks van Youth for Christ, de leider van Youth for Christ Nederland, en die zei, God kan vandaag aan de straatstenen zijn liefde nog niet kwijt. Ik dacht, nou, er zijn toch heel veel mensen die liefde van God willen. En toch zijn heel veel mensen bang voor de liefde van God. En God zegt, ik wil liefde geven. En we hebben zoveel barrières opgebouwd om het allemaal maar onder eigen controle te hebben. Maar als je de liefde van God ervaart, dan zul je een stuk van die controle moeten loslaten. Het werkt nu helemaal niet anders. Oké, nu waarom in de gemeente? God wil dat wij in de gemeente die gaven gebruiken. Ten bate van de gemeente, daar gaat het om. Nu, het is fijn dat er conferenties zijn. En dat is heel goed. Dan word je opgebouwd en dat is belangrijk en waardevol. Maar God wil vooral dat de geestesgaven functioneren binnen de gemeente. Dus binnen uw gemeente wil God dat alle gaven functioneren. Daarvoor hoef je niet aan conferentie. Het is goed om dat daar misschien te leren of voor het eerst te ontdekken. Maar God wil dat in elke gemeente alle gaven functioneren. En waarom wil God juist dat in de gemeente? En ik denk dat er een aantal belangrijke redenen zijn. Allereerst wil God in de gemeente gaven en gemeenschap met elkaar combineren. Dus een gemeente is bedoeld om vriendschap met elkaar, om gemeenschappen met elkaar, om voor elkaar te zorgen. Dat is de gemeente. De gemeente, daar draag je zorg voor elkaar. Je zit met elkaar in, je lijkt met elkaar mee, je maakt dingen met elkaar mee. Je af en toe ruzie, maar je maakt het ook weer goed, maar er is gemeenschap. En God zegt, ik wil dat die gaven niet loskomen van de gemeenschap. Als gaven loskomen van de gemeenschap, dan kun je enorm misbruik maken van die gaven. Want dan kun je die gaven gebruiken om jezelf te profileren. Maar binnen een gemeenschap, dan gaan die gaven functioneren in het kader van de liefde. Dat gaan we de volgende keer ook zien, hè? Aan de hand van 1 Korinthe 13. En dat is Gods bedoeling. God wil dat in een conferentie, is misschien een heel fijne sfeer, maar er is geen gemeenschap. Hè? Want je begroet elkaar en je hebt misschien even fijne gesprekken, maar de conferentie gaat iedereen weer naar huis, naar zijn eigen plek, weer elkaar weer kwijt. Hè? En zelden ontstaan daar blijvende vriendschappen. Maar in de gemeente zijn we aan elkaar verbonden, we zijn aan elkaar gegeven. We hebben elkaar niet uitgekozen. Hè? We zijn eigenlijk een heel raar gezelschap. De kerk van Christus is een raar gezelschap. Een heel merkwaardig, bijzondere groep. Hè, van voor de pas Raymond Hassoud zei zeggen van, dat is een moeder die hoorde haar kinderen boven ruzie aan het maken. En die ging toch eens kijken, waarom zijn die kinderen zo aan ruzie aan het maken? En ze vroeg, wat is hier aan de hand? Ja, we zijn kerkje aan het spelen. Maar de bedoeling is dat wij vriendschap met elkaar, dat we met elkaar inzitten, met elkaar optrekken. En dat daar binnen die gaan functioneren, want dan is het veilig. Omdat we weten van, als jij iets zegt namens de Heilige Geest, als jij een woord van God doorgeeft, dan doe je dat omdat je van mij houdt. Omdat je met mij inzet, omdat je met mij wil leven. Ja. Het is heel makkelijk om een woord van vermaning te zeggen tegen iemand die heel vreemd is. In je eigen gemeente, dan heb je iemand tegenover je. En je wil die persoon dienen. En je wil die persoon, je bent daar voorzichtig mee. Je denkt van, hé, wat ik nu zeg, bouwt dat die persoon wel op? Gaat die persoon kwetsen? God wil gaven en gemeenschap met elkaar verbinden. En daarom heeft hij de gemeente uitgevonden. Dat is Gods idee, de gemeente. De tweede is, je bent deel van het geheel. Juist gaven maak je bewust van dat je heel veel gaven niet hebt. Ik heb niet de gaven van evangelisatie. En ik ervaar dat als een gemis. En ik moet zeker geen evangelisatiepreek houden, dat is niks voor mij. Ik besef heel goed waar mijn grenzen liggen. En ik denk dat juist dat doet je beseffen van, het is maar goed om een gemeente te hebben. Want er zijn anderen die gaven wel hebben. En je kunt elkaar aanvullen. En je bent maar een deel van het geheel. En Paulus zegt ergens in de Romeinenbrief van, koester u geen gedachten hoger dan uw voegen. Wees alsjeblieft besef dat je maar een deel bent, een schakeltje. En dat er anderen zijn die jou aanvullen en dat je die nodig hebt. En dat je het niet alleen kunt. En de derde reden is, het gaat om dat de gaven zijn om het lichaam van Christus op te bouwen. Zoals het ook staat in de Efezebrief. De gaven zijn bedoeld om de kerk op te bouwen. De gaven zijn niet bedoeld om jou een fijn gevoel te geven. God wil jou best af en toe een fijn gevoel geven. En misschien dat je in aanbidding opeens een heel fijn warm gevoel krijgt. Dat is prachtig, dat mag ook. Maar de gaven zijn bedoeld om de gemeente op te bouwen. Die van, oh, ik vond het zo ontzettend fijn, want ik heb de gave van tongen gekregen, of ik heb een droom gekregen, of een beeld gekregen, of ik heb iets visioen gezien, of wat dan ook. Dat is allemaal heel fijn. Maar God zegt wel, al die dingen zijn wel bedoeld om de gemeente op te bouwen. Je bent bedoeld om aan de kerk van Christus te werken. Oké, nu waarom de bijzondere gaven? Waarom de genade gaven, zoals we dat noemen? Hè? Waarom die negen bijzondere gaven, zoals wij dat dan noemen? Hè? De genade gaven die we net gelezen hebben. Waarom die juist die gaven? Is ons verstand dan niet voldoende? Maar je kunt zeggen, in onze gemeente zijn mensen die hebben goed gestudeerd, goede bijbelse theologie. We redden het wel met elkaar. Zijn wel ook wat maatschappelijk werkers in onze gemeente. Dus pastoraat is ook geen probleem. We zijn een leuke club. En God zegt, ja nee, dat is niet voldoende. Ik ga ook nog de geestesgaven geven. En zei, ja maar God, dus eigenlijk is dat niet nodig. Want ja, we hebben wat theologen in onze kerk. We hebben wat maatschappelijk werkers.
En er zijn ook wat handige, harde, goede klusjesmannen naar de kerkgebouw. We hebben eigenlijk die bijzondere gaven van u niet nodig. Waarom wilt u ze eigenlijk alles kwijt? Waarom die bijzondere gaven? Wel omdat God zegt, dat maakt dat je afhankelijk wordt van mij. Als je een goede theoloog bent, dan heb je eigenlijk de Heilige Geest niet nodig om de Bijbel uit te leggen, want je weet het wel. En als je goed maatschappelijk werker bent, dan weet je ook hoe je gesprekken moet voeren. En als je een klusjesman bent, dan weet je ook wel hoe je een zaal in orde moet krijgen. Dat mag geen probleem. Maar God zegt, ik geef je die gaven, want die gaven die maken dat je afhankelijk bent van mij. Maar dat is heel griezelig als je geleid wordt door de Heilige Geest. Soms dan gebeurt, dan zeg ik, oké, Heilige Geest, wat gaat u nu doen in deze samenkomst? Dat betekent afhankelijk. Even geen controle hebben. En God zegt, dat is juist het spannende. God houdt ervan als wij het even niet weten. God houdt ervan als wij even in de war zijn. He, dus als je misschien nu in de war bent, dat is de Heilige Geest. Die houdt ervan om ons in de war te brengen. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van hem. En als u niet in de war bent, dan heb je nog steeds zelfcontrole. Heb je zelf in de hand. En God wil het in de hand hebben, niet u, hè? Dat is de eerste. En het tweede is, God geeft die gave om persoonlijk bemoedigd te worden. Want als jij voor jou laat bidden, en iemand spreekt dan woorden van God tegen jou, woorden die die ander krijgt rechtstreeks van God, en je wordt daar persoonlijk door bemoedigd, dat is toch fantastisch? Het is toch fijn als je de Bijbelteksten leest. Maar als je iets, je zit ergens mee en iemand bidt voor je en spreekt dan woorden van God tegen je, dan voel je, hé, God is persoonlijk, God kent mij. God kent mij. God weet wat ik nodig heb. Hoe vaak is het niet dat je in de samenkomst bent en dat je op, in een preek dat iets gezet wordt wat specifiek voor jouw situatie is. En daarom voel je je bemoedigd van, God heeft onder al die mensen mij persoonlijk op het oog. En God wil een persoonlijke relatie. Daarvoor heeft hij de geestenschaam gegeven. Omdat wij een persoonlijke relatie met hem zouden hebben. God is persoonlijk om jou bekommerd. En dat kan via allerlei verschillende gaven naar voren komen. Maar het is wel dat God zegt, ik wil dat jij je persoonlijk gezien voelt door mij. Het is heel makkelijk zeggen, God houdt van jullie allemaal. Maar het is heel anders als ik zeg, God houdt van jou of van jou of van jou. God houdt van jou het allermeest. En God houdt van jou het allermeest. En God houdt van jou het allermeest. En dat is wat we willen. Hè? Als een moeder tegen haar kinderen zegt, ik hou van jullie allemaal evenveel, daar wordt niemand wijzer van. Het kind wil voelen, mama houdt het meest van mij. Ik ben de favoriet. Ik ben de beste. Dat wil een kind voelen. Dat willen wij allemaal voelen. Oké. Nu gaan we naar de genadegaven. We gaan eerst kijken naar de gave van wijsheid. Of van kennis. Een woord van kennis. Dus in vers 8 kunt u lezen. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En we gaan het eerst hebben over woorden van kennis. Wat zijn nu eigenlijk woorden van kennis? Nu, er zijn verschillende vormen van kennis. Je hebt natuurlijk natuurlijke kennis. Als je heel verstandig bent, als je een hoog IQ hebt, is fijn. Het kan ook zijn dat je heel, want er zijn gelukkig heel wat verstandige mensen in deze wereld, die ook geen christen zijn. Het kan ook zijn dat je christen bent en dat je verstand wordt opgescherpt door de Heilige Geest. Maar er is ook nog een kennis die daar bovenuit gaat, die iedereen kan hebben. Zelfs al heb je nooit een lagere school afgemaakt, kun je toch woorden van kennis van God krijgen. De speciale woorden die God spreekt, die jij moet doorgeven aan iemand anders, om die persoon te bemoedigen of te versterken in zijn geloof, op hem raad te geven. Dus directe kennis, los van verstandelijke kennis, maar niet tegenover verstandelijke kennis. Belangrijk, het gaat niet dat je je verstand uitschakelt. God wil dat het daarop volgt, niet het een of het ander. En die je ontvangt voordat je het uitspreekt, heel belangrijk. Bij profetie spreek je woorden rechtstreeks uit. Bij woord van kennis geeft God het je in je en je spreekt het uit. Je zegt, ik heb het idee dat God tegen jou wil zeggen dat of dat. Of ik heb het idee van, ja, dat God jou op die manier wil bemoedigen. En dan laat je het ook open, je bent er voorzichtig in, want je kunt je vergissen. Hè? Maar je legt het bij de ander neer en het is aan de ander om het te herkennen of te erkennen en daar iets mee te doen.
Goed, nu gaan we eens kijken hoe functioneert nu de gave van kennis in de Bijbel. En we gaan al eerst naar het Oude Testament. Ik vind het zo mooi dat de meeste gaven die hier beschreven worden al functioneren in het Oude Testament. Dus het is niet iets totaal nieuws. Het zijn gaven die reeds in het Oude Testament naar voren komen. Jozef die legt dromen uit. U kent het verhaal van Jozef wel, die komt in de gevangenis en dan krijg je die schenker en die bakker, die hebben allemaal een speciale droom. En dan legt Jozef die dromen uit en later blijkt ook dat die dromen uitkomen. En hij geeft daar een woord van kennis. Hij legt eruit wat de betekenis daarvan is. Doordat God hem dat heeft laten zien of door hem heen zegt. Woorden van kennis. Samuel bij Saul zijn twee voorbeelden. Op één keer gaat het over de ezels die Saul kwijt was. En dat Samuel dan tegen Saul zegt, ja, maar die ezels zijn terecht. Hoe weet Samuel dat? Wel, hij krijgt door de Heilige Geest een woord van kennis en hij kan dat delen met Saul. Op een gegeven moment is Saul er vandoor. Saul wordt uitgekozen om koning te zijn, maar hij is er vandoor. En dan zegt de Heilige Geest tegen Samuel, kijk maar eens bij de bagage, daar zit hij. Dat blijkt daar te zitten, hij is van ze verstopt. En zo werkt de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft ons woorden, geeft ons inzichten in bepaalde situaties, wat er moet gebeuren. Misschien moeten we het ook eens toepassen als we onze sleutels kwijt zijn. Ja, daar hebben we onze vrouw weer voor, dus dat is natuurlijk niet anders. Nathan bij David. Nathan krijgt de opdracht om te zeggen van, dit zit daar niet goed met David. En jij moet hem dat maar eens gaan vertellen. Hè? Ik denk dat Nathan wel dacht, ja maar God, ik zoek maar iemand anders, dat vindt ze een beetje te link. Om tegen de koning te gaan zeggen dat hij fout is geweest. En toch vindt hij de moed om het woord van God door te geven en door middel van een verhaal te vertellen wat er aan de hand is. En ik denk dat toch, ik zie dat toch als een combinatie van een woord van kennis en een woord van wijsheid die samengaan. Elia bij Agab, als Agab die wijngaard van zijn buurman van Naboth, zeg ik dat goed, ingepikt heeft. En denkt, alles is nu in orde, ik heb het ingepikt, het is mijn gebied. Dan zegt God, hé, wacht even Elia, ik heb iets gezien wat niet in orde is. En jij moet naar Agab toe gaan en zeggen dat dat niet oké is. En dat hij daarvoor gestraft gaat worden. Een ander voorbeeld is Elisa bij Gehazi. Elisa die krijgt verschillende keren woorden van kennis. Maar een van de bekendste voorbeelden is bij Gehazi. Naaman, die Syriër. Syrische generaal die komt dan bij Elisa om genezen te worden. Dan moet hij zich 7 keer wassen en dan wordt hij genezen. En dan wil hij Elisa daarvoor bedanken. En dan zegt Elisa, nee, ik neem niks van je aan. Ik wil niks daarvoor hebben. Maar die knecht denkt van, zo, dat is toch eigenlijk wel een gemiste kans. En die gaat er achteraan en die gaat toch proberen nog iets te krijgen. En die generaal Hamel, die geeft hem natuurlijk een en ander mee. Maar als hij dan terugkomt, dan zegt Elisa, wat heb je gedaan? Want God heeft hem laten zien wat hij is gaan doen. En op die manier wordt hij geconfronteerd met zijn zonden. Een andere plaats bij Elisa zien we dat als de vijand het volk binnen wil trekken, dan krijgt Elisa een woord van kennis van de vijand, komt daar en daar binnen. Zorg dat de koning van het volk het weet, zodat de vijand kan worden opgewacht. En zo verschillende keren ontdekken ze, telkens als wij het land willen binnenvallen, dan staat de koning van Israël ons al op te wachten. Wat is er toch aan de hand? En dan blijkt het verhaal van Elisa, heeft die informatie rechtstreeks van God en geeft dat door aan de koning. Oké, nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Hoe werkt dat nu in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament. Jezus die zag wat er in het hart van anderen leefde. Of bijvoorbeeld bekend Johannes 4, de vrouw aan de put. Als hij zegt van ja maar je hebt al, roep uw man.
En zegt, ik heb geen man. En zegt, dat klopt. He, je hebt al vijf mannen gehad of zes. En die ene man waar je nu mee leeft, dat is je man niet. He? Dat is een woord van kennis wat Jezus heeft. Belangrijk dan zien dat Jezus was... Wij maken vaak van Jezus een soort halfgod, maar Jezus heeft zijn goddelijkheid afgelegd. Jezus was volledig mens, zoals wij, zegt de Hebreeënbrief. Alleen hij was volledig afgestemd op de Heilige Geest. Jezus was volledig vervuld met de Heilige Geest. Wat wij nooit ten volle in het leven zullen ervaren. We moeten ons uitstrekken naar meer. Maar Jezus was volledig vervuld met de Heilige Geest. En doordat hij vervuld was met de Heilige Geest... En er was geen zonde die als het ware ruis veroorzaakte tussen hem en de Heilige Geest. Kon hij voortdurend horen wat de Heilige Geest hem duidelijk maakte. Dus Jezus had hier opeens als het ware een soort databank bij zich waarin alle gegevens van alle eeuwen die waren opgeslagen. Hij liep daar rond en de Heilige Geest sprak tegen hem. Zeg tegen die vrouw dat ze haar man moet roepen. Want ik denk dat er iets mis zit. En Jezus spreekt eigenlijk uit wat de Heilige Geest hem dan te binnen brengt. Bij Nathanael. Tegen Nathanael zegt hij van, ik zag jou onder de vijgenboom zitten. Woord van kennis. Had Jezus normaal niet kunnen weten. En Jezus zegt, ik heb dat door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest heb ik gehoord van, je zat bij de vijgenboom. En Nathanael bevestigt het. Een negatief verhaal. Ananias en Safira, die geknoeid hadden met geld. Ze zeiden, dit is de hele opbrengst die we hier brengen. En bleek een gedeelte te zijn. Dus ze werden ervoor gestraft. Ananias in Damascus. Paulus komt in Damascus aan. En dan zegt Ananias, jij moet naar Paulus toe gaan. Want hij is door mij een uitverkoren... werktuig, ik ga hem gebruiken en jij moet hem de handen opleggen zodat hij de Heilige Geest gaat ontvangen en dat hij genezen wordt. Had hij eerst niet zoveel zin in, God heeft hem wel eventjes wat moeten poetsen, maar uiteindelijk heeft hij dat dan ook gedaan. Hè? Ook weer via een woord van kennis wat hij kreeg, de openbaring waardoor hij kon gaan. Oké, en eigenlijk wil God zo werken. Moet goed beseffen. Die woorden van kennis die God wil geven, is een aanvulling. Het is niet zozeer van, en nu moeten we die Bijbel maar aanleggen. We moeten geen Bijbelstudie meer doen, we moeten niet meer nadenken over allerlei theologische kwesties. We gaan nu alleen maar woorden wat de Geest zegt. Nee, God wil dat we studie maken. Ik heb de vorige keer gezegd, de Heilige Geest is niet een vervanging van discipelschap. We zullen ons moeten trainen, we zullen discipelschap, we zullen ons karakter moeten vormen. Maar de Heilige Geest wil ons ook leiden, omdat hij daarmee wil duidelijk maken hoeveel God van ons houdt. De gave van wijsheid. Even heel korte pauze. Is dit duidelijk? Misschien dat hier vragen zou zijn. Dan wil ik nog eventjes ingaan. Zijn hier vragen? Is dat duidelijk? Helemaal duidelijk. Okay. Misschien dat u nog andere voorbeelden vanuit de Bijbel kent waar deze gave functioneert. Maar het is maar belangrijk te zien van die gaven zijn niet iets nieuws, niet iets extreems, niet iets buitennissers. We zien het al zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En dat zie je eigenlijk met de meeste gaven. Behalve dan het spreken in tongen, maar daar gaan we nog wel een keer op terugkomen. Een woord van wijsheid. Er is natuurlijk natuurlijke wijsheid. Er zijn heel veel wijze mensen in deze wereld, gelukkig maar. Er zijn ook wijze regeringsleiders. Ik vind bijvoorbeeld Angela Merkel een hele wijze regeringsleider. Nee. En destijds vond ik Obama ook een... Sommigen vinden zelfs Trump een wijze. Maar goed, er zijn nog gelukkig nog verstandige mensen in de wereld. Waar we mogen weten dat zij nog de nodige wijsheid in pacht hebben. Nu is het ook mogelijk dat er mensen zijn die heel wijs zijn, maar doordat ze christen zijn... dat hun wijsheid onder invloed staat van de Heilige Geest. En dat ze eigenlijk daardoor nog wijzer worden. En is een derde mogelijkheid is dat wij woorden van wijsheid krijgen. En weer, dat kan iedereen krijgen. Iedere christen kan woorden van wijsheid krijgen die in een bepaalde situatie kunnen leiden tot een bepaalde beslissing.
Natuurlijk. 1 Korinthe 2 vers 13. Misschien kun je dat even opzoeken. 1 Korinthe 2 vers 13. We zullen vers 12 erbij nemen. 1 Korinthe 2 vers 12 en 13. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Dus het is belangrijk dat wij, dat zijn woorden van kennis, hè, die God ons geeft, waardoor wij weten wat God ons heeft gegeven. Hè. Van die dingen spreken wij ook, vers 13, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Dat is de geestelijke wijsheid. En we gaan weer kijken naar het Oude Testament. Wat zegt het Oude Testament over? Er zijn heel wat voorbeelden van wijsheid. Jozef, die niet alleen een droom uitlegde, maar ook een woord van wijsheid van God kreeg om advies te geven aan de farao hoe hij het probleem moest gaan oplossen met die 7 vette jaren en daarna die 7 maagdelijke jaren. We zien Mozes vervuld met de geest van wijsheid in alle beslissingen die hij moest nemen. We zien het ook bij Jozua, die bij onder meer in Deuteronomium 34 vers 9 staat dat hij een geest van wijsheid ontvangen heeft. Salomo mocht kiezen, hè? Eer, rijkdom of wijsheid. En hij koos om wijsheid te ontvangen en God gaf hem bovendien ook nog eer en rijkdom. Daniel aan het hof van Nebukadnezar was vervuld met wijsheid. We gaan eens naar het Nieuwe Testament. En we gaan eens even wat versen lezen uit Matteüs. We gaan bij het Matteüs evangelie houden. Ja. Matteüs 32, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Een nieuw Matteüs evangelie ontdekt. Ja. Matteüs 21. Matteüs 21. Matteüs 21. Vers 23. En toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf. Ze zeiden met welke bevoegdheid maar het gaat om dat ergens staat, ik ben even de tekst kwijt, waar het gaat over dat Jezus zag wat er in hun hart was. Jezus zag de motieven van mensen. Jezus, door de geest van de wijsheid zag hij de motieven van mensen en wist hij hoe hij op hun valstrikken moest reageren. En hier zie je ook natuurlijk een woord van wijsheid, dat hij reageert op hun valstrik. Ze proberen hem eigenlijk in een val te lukken en dat hij dan zegt van, kijk met welke bevoegdheid jullie willen weten met welke bevoegdheid ik doe van de Johannes, met welke bevoegdheid deed hij dat? En als jullie daar niet op willen antwoorden, geef ik ook geen antwoord op de vraag die jullie mij stellen. Mm-hmm. Dezelfde wijsheid die Jezus regelmatig had is in disputen met de Farizeeën, heeft hij ook aan ons gegeven. Matteüs 10, ja dat klopt wel. Matteüs 10 vers 17. Matteüs 10 vers 17. Of we zullen gelijk maar lezen vanaf vers 19. Dus, wanneer zij u overleven, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. En dus God zal ons de woorden in de mond geven. God zal ons woorden van wijsheid geven om mensen dat wij er moeten spreken. Enfin, je ziet het ook bijvoorbeeld bij Petrus, dat hij woorden van wijsheid spreekt. Stefanus in zijn toespraak naar de, de Joden en Petrus bij de, of Paulus bij de schipbreuk. En op een gegeven moment zegt Paulus van, het schip zal vergaan, maar de bemanning zal gered worden. Hij, dus een woord van kennis wat hij krijgt. Maar vervolgens geeft hij ook wijsheid van, kijk, luister eens, het is belangrijk dat jullie nu eten. En dat er dan mensen die kunnen zwemmen naar de kant gaan. En mensen die dus niet kunnen zwemmen, dat die dan met drijfhout als het ware nog de kant kunnen bereiken. Dus hij met eerst met een woord van kennis, vervolgens met een woord van wijsheid, reageert hij op de situatie van dat moment en neemt hij de leiding. Nu zullen we nooit precies helemaal weten hoe God werkt. Soms dan zeggen we iets en dan zeggen we, is dat nu een woord van wijsheid of is dat een woord van kennis? Is dat een profetie? Is dat een openbaring? Maar eigenlijk maakt dat ook niet uit. Omdat we weten dat God ons geleid heeft en dat God ons gegeven heeft, mogen we dat dan doorgeven aan anderen. Als wij maar onder de leiding van de Heilige Geest leven. We gaan kijken naar het laatste, Jacobus. Jacobus. Jacobus 1 vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en het zal hem gegeven worden. En daar wil ik graag vanavond mee afronden. Laten wij onze tekorten, en of het nu wijsheid is, of kennis, of geloof, of moed, of wat er ook bij ontbreekt. En ik denk dat ieder van ons, dat we wel weten wat er bij ons ontbreekt. Laten wij daarmee naar God gaan, en God zegt, ik zal het u geven zonder verwijt. God wil telkens weer dat we met lege handen bij ons komen. Datgene geven wat er bij ons ontbreekt. Wij voelen ons vaak schuldig. Wij voelen ons schuldig omdat bijvoorbeeld we zijn moedig genoeg. We zijn niet moedig genoeg om te getuigen. Of we hebben kansen gemist om van Jezus te vertellen. Of andere zaken. We hebben dingen gemist in onze relaties. We voelen ons ergens schuldig. We voelen een bepaald gemis in ons leven. En voelen ons daar schuldig over. En God zegt, voel je daar niet schuldig over? Kom bij mij en ik geef je zonder verwijt. God is niet boos op ons. God zegt niet, wat zijn jullie slechte christenen? Wat hebben jullie het weer verprutst en wat hebben jullie het weer verkeerd gedaan? En waarom heb je niet geluisterd naar mij? En waarom heb je dat en dat niet gedaan? En waarom heb je er zo'n jamboe van gemaakt in je leven? Welke fouten wij ook gemaakt hebben, God is niet boos op ons. Misschien heb je deze week een grote stommiteit begaan. Misschien heb je een zware zonde begaan. God is niet boos op jou. God zegt, kom bij mij en ik zal je geven zonder verwijt. En zo is God. En wat wij vaak doen is wij projecteren negatieve dingen die we met mensen hebben meegemaakt op God. We denken, ja, God zal ook wel zo zijn. Ja. Misschien een autoritaire vader gehad, waar je altijd bang voor was. En denk, ja, God zal ook wel zo zijn. Of een moeder die altijd op je liep te vitten. En denk, God zal ook wel zo zijn. Maar God zegt, ik ben zo niet. Wat je ook ontbreekt, dat is geen probleem, want ik heb het voor jou. Kom bij mij en ik zal het je geven. Daarvoor zijn eigenlijk de gaven bedoeld, om te voorzien in wat wij niet hebben. En het enige wat God wil, is dat we juist erkennen dat we het niet hebben, maar dat hij het wil geven.